Yeah. Goedemorgen. U bent verbonden met de Zuidoverkerk in Dordrecht. Ik zal met u de liturgie doornemen van de dienst die over een kwartier begint. De voorganger deze morgen is dominee Breenman uit Zwijndrecht. Het orgel wordt bespeeld door Marina Jonker. Zij is een gastorganiste uit de omgeving. En Jaap Putters zal op de gitaar een aantal liederen begeleiden. De orde van dienst is als volgt. Er zal eerst door de kerkraad een aantal mededelingen worden gedaan na het welkom. En dan zingen we lied 334 uit Op Toonhoogte. Lied 334 uit Op Toonhoogte. En dat is: O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, hoe groot zijt gij. Na dat lied is er gelegenheid voor stil gebed. En zal het totem en groet worden uitgesproken. Daarna zingen we Psalm 118, vers 1 en 13 uit de oude berijming. Psalm 118, vers 1 en 13. Uit de oude berijming dus. Dan zal in plaats van de 10 geboden zal een aansporing uit het Nieuwe Testament worden gelezen. En die is uit 1 Thessalonicenzen 5, de eerste 11 versen. Dus de aansporing uit het Nieuwe Testament is uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot 11. Dan zingen we Psalm 119, vers 21. Uit de Nieuwe Berijming dus. Psalm 119, vers 21. Waarna er zal worden gebeden. Na het gebed vindt de schriftlezing plaats en die is uit 1 Thessalonicenzen 1. De schriftlezing is uit 1 Thessalonicenzen 1, het hele hoofdstuk. Dan zingen we het kinderlied en dat is: Ik zit op het puntje van mijn stoel. Dan gaan de kinderen naar de zonneschool en wordt er gecollecteerd voor kerk en jeugdwerk in de kerk. En dan vindt de verkondiging plaats over 1 Thessalonicenzen 1, het tiende vers. De verkondiging is over 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 en het thema van de verkondiging is in blijde verwachting. In blijde verwachting is het thema van de verkondiging over vers 10 van 1 Thessalonicenzen 1. Dan zingen we lied 396 uit Op Toonhoogte en dat is Kroon hem met gouden kroon. Dus lied 396 uit Op Toonhoogte na de verkondiging. Dan zal de dankzegging en voorbidden plaatsvinden. Ik zal zo meteen nog even de onderwerpen voorlezen. Dan na de dankzegging en voorbidden zingen we Psalm 98 vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmrijming. En dat is niet die van 1967, maar die is van na de millenniumwisseling nog. En dat is dus Psalm 98. Goed, als u thuis het boekje heeft, dan kunt u daarmee zingen. Na Psalm 98, vers 1 en 2 zal de zegen worden uitgesproken. Nou, zoals ik al zei, dankzeggingen en voorbeelden zijn voor broeder A van de Vrede in Krabbenhof, die de bloemengroet krijgt. Vrouw van de Vrede van de Linde, die nog in Hoogijn verblijft. Uur af te maken. Als het goed is, mag ze dinsdag naar huis. Arjan Visser, die wordt dinsdag geopereerd aan nierstenen. Dat is een tweede poging, want de eerste keer was het niet gelukt. Dan heb ik nog voor u als mededeling dat er vanmiddag een jeugddienst is. En daarvoor is een aparte liturgie. De president zal dan medewerking verlenen. Donderdag is er nog een gemeentegespreksavond. En volgende week zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dan is er een morgendienstgelegenheid. Dan zullen we degenen die ons ontvallen zijn noemen en herdenken. Dat was het voor deze morgendienst. Zegende diensten.
Goedemorgen gemeente, broers en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden, allemaal hartelijk welkom. Ook een welkom aan dominee Breeman en Marina Jonker die vandaag ons begeleidt op de orgel en op de piano, begreep ik. Ik heb nog wat mededelingen van de kerkraad. Vanmiddag is er een themadienst voor de jongeren. Niet alleen voor jongeren, ook voor ouderen natuurlijk. Volgende week, zondag, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En aanstaande donderdag herinneren we u aan de gemeentegespreksavond. En aan de kerstactie voor de zondagsschool. Deze dienst willen we beginnen met het zingen van het lied 334. Zo is afgedrukt op het mededelingenblad. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Nou, ik dacht zomaar onder het zingen van dit lied, gemeente. Wat hebben we de Heilige Geest van God nodig? Want de Geest van God opent onze ogen, zodat we ook de schepping mogen zien in het licht van de grote, almachtige schepper. De Heilige Geest, die leert het ons ook bedenken. Hè, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. En de Heilige Geest, die opent ook onze ogen voor de toekomst. Die op ons toekomt. Jezus die naar ons toekomt. Als Christus komt met majesteit en luister. En hij zal je maar thuis brengen. En laten we een moment stil zijn en beseffen dat de Geest van God ons ook in die onzichtbare wereld wil brengen. Waar God is, waar zijn engelen zijn, waar Jezus is. Waar ook de tegenstander is, maar Jezus Christus is overwinnaar. Een moment van stilte. En we mogen ook elkaar begroeten. Hè? God begroet ons eigenlijk. En we mogen ons vertrouwen op de levende God stellen met heel ons hart. Een moment van stilte. En we danken u dat de stilte ook vol mag zijn, vol aanbidding voor u. U bent onze God en Vader in Christus Jezus. En we willen het uitspreken en belijden dat onze hulp en alles wat we verwachten, dat dat van u is. Van u, Heere onze God. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft. U die nooit loslaat, ook maar één van de dingen, één van de werken die uw goddelijke handen begonnen zijn. Geliefde gemeente en ook alle gasten in ons midden. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u en jullie van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is fijn dat we zo bij elkaar mogen zijn. Maar het is ook iets heel persoonlijks. We aanbidden een persoonlijke God. Laat ieder de goedheid van de Heere loven. En laten we dat lied met elkaar zingen. Vers 1 en 13 van Psalm 118. ja, bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Dat is toch wel heel oud-testamentisch. Waar zijn dan die offerdieren? Maar als je van Jezus bent, dan is er toch dat dankoffer van je leven. We zijn dan een levend dankoffer zelf. En het probleem met een levend dankoffer is wel dat het zo gemakkelijk van het altaar afspartelt. Dus dan moet je zelf als vasthouden in de kracht van de geest en zeggen: Heer, mijn aanbidding is voor u en mijn leven erbij. Goed, laten we samen luisteren naar een stukje nieuwtestamentische aansporing. Ik lees dat uit 1 Thessalonicenzen 5. En uit die Thessalonicenzen brief is ook de tekst voor de verkondiging genomen. Dat is een oproep tot waakzaamheid. Paulus heeft gesproken over gelovigen die inslapen. Maar aan het inslapen gaat een periode van waakzaamheid hier op aarde vooraf. En we zingen als antwoord dan uit Psalm 119, vers 21 in de Nieuwe Berijming. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed, hè, dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, dat zijn dan de ongelovige mensen, en wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders en zusters, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam zijn en nuchter. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, van de dag van Jezus, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zijn we waken, het zijn we slapen, samen met hem zouden leven. We moedigen elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. De kerkraadskamer werd net gebeden om de ontmoeting met de levende God. En ik hoop dat u en jij daar ook om gebeden hebt. En het is Gods verlangen. Het is zijn verlangen om ons te ontmoeten en ja, om ons in zijn licht te trekken. In de lichtkring van zijn liefde en genade. En in de lichtkring van het verzoenende bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daar om bidden. Ook om opening van het woord van God voor ons hart. En het is goed om voorbeden te doen. En dankzegging nu wat voorbeden. Voor broeder van de vrede. Is voorbeden gevraagd. Die in het pleeghuis Krabhof is. Nou, we zijn in ieder geval dankbaar dat zuster Zwaantje van de Vrede van de Linden. Ja, ze moet de kuur nog afmaken. Maar dat het, als het goed gaat, dat ze naar huis mag uit het ziekenhuis. En er is ook nog een broeder die geopereerd wordt aan nierstenen. Broeder Arjan Visser. Als je lang met dat probleem topt, dat is heel wat. Dan kun je uitzien naar de ingreep. En laten we bidden om Gods zegen daarover. Zullen we samen in gebed gaan. Heer onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmorgen ook bij elkaar mogen zijn als een deel van uw gemeente. Want uw gemeente is wereldwijd. Wat is dat bijzonder, dat u over heel deze wereld, in landen waar vrijheid van godsdienst heerst, maar ook in landen waar dictatuur heerst en onderdrukking, dat u over heel deze wereld uw gemeente samenroept. Uw gemeente roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We bidden u dat dat licht zal schijnen en dat uw kinderen er oog voor zullen hebben. En daarom bidden we u nederig, Heilige Geest van God, opent u onze ogen en heropent u onze ogen. Vanmorgen en vandaag, als wij samen zijn onder uw woord. Heer, wat is het geweldig om als uw kinderen te mogen weten dat u altijd bij ons bent. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. U hebt beloofd, Heer Jezus, dat u en de Vader komen en dat u dan intrek neemt in onze harten. Als wij u uitnodigen, als wij nederig voor u knielen, als wij ons leven overgeven in uw handen, dat u dan komt om nooit meer weg te gaan. Dat u ons opnieuw geboren doet worden. Dat u ons een heel nieuw leven geeft. En ook al is dat leven dan hier nog een leven dat we leiden en leven in geloof. En is het nog niet het aanschouwen zoals straks. Juist dat geeft ons heimwee en verlangen en hunkering naar het komende rijk van u. Waarin onze koning, onze bruidegom, Jezus Christus, alles in alles zal zijn. Ja, waarin uw Vader alles in alles zult zijn. Wij bidden u om de kracht van uw Heilige Geest. Wij bidden u om een open hemel, open harten. Wij bidden u om uw kracht, uw opstandingskracht die nodig is om onze harten te openen en opnieuw te openen. Maar wij geloven ook dat u zo in ons midden bent, Heilige Geest van God. Wij geloven dat u zo in ons midden bent, Heer Jezus. Want u hebt dat gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Waar er maar een enkeling is die samengekomen met de ander, mij verwacht. Ik stel niet teleur. U woont al in het hart van ieder van uw kinderen persoonlijk. En als we dan samenkomen, dan bent u in het midden. Geef dat we ook op onze lofzangen een troon mogen bouwen voor u, Heer Jezus. Want u komt alle eer en alle lof en alle aanbidding toe. Lam van God, Zoon des mensen, Zoon van God, rots van alle eeuwen. U die de opstanding in het leven bent. De weg, de waarheid. De ware wijnstok. Wij aanbidden u. Samen met de Vader en de Heilige Geest. We dragen ook elkaar aan u op. We leven biddend mee met broeder van de Vrede. Die op hoge leeftijd in Krabbehof verblijft. Hij weet niet alle dingen meer. Maar geeft dat uw genade. En het gekend zijn door u zijn hart mag vervullen met een vrede die ons verstand en ons hart te boven gaat. Dank u dat zuster Zwaantje van de Vrede van de Linden, als het allemaal goed mag gaan, weer naar huis mag gaan. Dat de kuur ook aanslaat. Wij bidden u dat de benauwdheid. En wat is het erg als wij lucht tekort komen? Wat kunnen we dan benauwd zijn? Dat de benauwdheid over mag zijn? Een heel stuk minder. Ach, u bent de almachtige God. U leidt uit, als u ons kunt leiden uit geestelijke benauwdheden. dan kunt u het zeker ook uit onze lichamelijke benauwdheden. Zegent u haar zo. We denken ook aan broeder Arjan Visser, als hij misschien wel uitziet naar de operatie, omdat de nierstenen zoveel last en zoveel pijn kunnen veroorzaken. En wij bidden u dat er ook adequaat kan worden ingegrepen, dat u, om het zomaar eens te zeggen, zo de handen en het operatiegereedschap van de chirurgen zegent, dat het precies goed mag gaan. Tot de genezing van broeder Arjan. Heer, wilt u met heel het gezin zijn. Wij bidden u voor elkaar. We bidden u voor zieken in de gemeente, langdurig zieken. We bidden u voor mensen die geestelijk geen vrede hebben. We bidden u voor mensen die lijden onder verslavingen en er niet meer uit kunnen komen. We bidden om uw bevrijdende kracht. U bent onze grote genezer, Heer Jezus. Als het gaat om ons lichaam, als het gaat om onze ziel en als het gaat om onze geest, u bent onze enige verlosser, Zoon van de Vader. Wij eren en aanbidden u. Heere, gaat u zo met ons mee vanmorgen. Opent u uw woord voor ons hart en onze harten voor uw woord. In Jezus' naam. En vergeef ons alles wat van ons is. Vergeef ons wat tussen u en ons instaat. Vergeef alles in ons leven wat het zicht op u bederft. En houd ons er ook ver bij vandaan. En geef dat we zelf ook strijdbaar zijn in de kracht van uw geest. Dat we christenen mogen zijn die zeggen, die nee zeggen tegen een leven zonder u. En die van harte ja zeggen tegen een leven met u, in uw licht. Ik wandel in het licht met Jezus. Amen. We willen 1 Thessalonicense 1 lezen, dat is ook het gedeelte waar de tekst uitgenomen is. En daarna zingen we een kinderlied, een beetje het thema van de preek in dat lied. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het is zo spannend. Hè? Want Jezus komt. In Thessalonicense 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Nou, dat is mooi. Die gemeente is in God de Vader en in Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want, Paulus, dat zijn de berichten die we te horen krijgen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus die ons verlost van de komende toorn. Thank you. willen vanmorgen gemeente met name nadenken over het tiende vers van 1 Thessalonicenzen 1. Er is heel wat gebeurd met de Thessalonicenzen. Het wordt heel kort beschreven. Ze hebben zich van de afgoden bekeerd tot God om de levende en waarachtige God te dienen. En, dat hoort ook bij het paradigma van het christelijke leven, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die God uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het is zo spannend, in blijde verwachting zijn. Dat is het thema van morgen. Wat mij betreft mag het ook wel. Het ging mijn blik richting te boven. Geliefde gemeente van onze gezegende Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. In blijde verwachting zijn, het is voor de een herkenbaar, vreugdevolle tijd, misschien ook wel een tijd van spanning en zorg, dat kan ook. Voor anderen is het misschien wel een heel moeilijk thema. Het kan ontzaglijk pijnpunt in je leven, in je jonge leven zijn, wanneer je uitziet naar het krijgen van kinderen. En ja, je bent tot je grote verdriet kinderloos nog gebleven in je huwelijk. Laten we op dat punt met elkaar meeleven. En ik hoop ook dat u die in die situatie bent, toch de preek kunt dragen als het gaat over in blijde verwachting. Want stel het, je bent het. Je bent het samen als man en vrouw in blijde verwachting. Het is niet het eerste kindje. Er zijn ook broertjes en zusjes in het gezin. Kinderen, jongens en meisjes. En er komt het moment dat papa en mama het gaan vertellen aan de kinderen. Hoe vertel je het dan aan je kinderen? Zeg je zoiets tegen ze als ze nog klein zijn, hè? Je zult het wel zien. Mama's buik wordt steeds voller en boller. En ja, goed, dan op een bepaalde dag komt er, als het allemaal goed gaat, een baby. Maar, zeg je dan tegen je kinderen, over die baby zullen we het maar niet hebben. Nee, het doet zoveel pijn bij mama als de baby komt. Echt verschrikkelijk. Stel je toch voor dat mama en papa het zo zouden vertellen. En dat je eigenlijk geen andere boodschap voor je kinderen hebt in het gezin dan dat het mama heel veel pijn zal doen en dat papa daar ook niet zo vrolijk van wordt. Kun je je voorstellen dat je het zo gaat vertellen? Natuurlijk niet. Je praat helemaal niet over die pijn. Papa en mama, ze hebben het niet over de pijn en moeite. Ze zijn juist helemaal vol van de baby, het kindje dat komt. Ja, en de komst van Jezus dan? Want het gaat hier in Paulus' brieven aan de Thessalonicenzen, maar niet om een baby die op komst is. Maar, dat is de rode draad in deze brief, we lezen maar eens door. Het gaat om onze Heer Jezus Christus die op komst is. Heel kort en kernachtig vat Paulus in vers 9 en 10 van hoofdstuk 1 samen wat er gebeurd is met de gelovige gemeenteleden in Thessalonica. Nou, misschien kan die korte samenvatting u en jou en mij wel helpen om het ook kort en kernachtig aan andere mensen te vertellen wanneer die Bijbelse hoop in ons leeft, wanneer we een nieuw leven van God gekregen hebben. Zomaar even een stukje rolpatroon. Het zou ongeveer zo kunnen gaan dat ze op je werk, of misschien wel in de buurt waar je woont, tegen je zeggen: joh, wat ben jij de laatste tijd toch veranderd? Nee, nou niet bescheiden ontkennen, het is zo. Het is ons opgevallen. We hebben het allemaal best wel gemerkt op de afdeling. Wat ben je bescheiden, behulpzaam, vriendelijk, vredig? Wat is er toch met je gebeurd? En dat je dan zegt, nou ja, nu jullie het zo vragen. Weet je, ik ben het is eerlijk zo, ik ben eindelijk gaan inzien, gaan zien dat God goed is. Maar dan echt goed, hè. De liefde van God de Vader en wat Jezus voor mij gedaan heeft. Aan dat kruis dat er echt gestaan heeft op Golgotha. Nou, dat heeft zo mijn hart, dat heeft zo het centrum van mijn bestaan getroffen. Dat ik me van al mijn afgoden heb mogen afkeren. Ja, maar jij bent toch een trouwe kerkganger, wat heb jij met afgoden? Nee, je moest eens weten waar ik stiekem allemaal mijn vertrouwen in stelde. En waar ik mijn hoop op bouwde. Maar ik heb me niet alleen af mogen keren, ik heb me ook om mogen keren naar de God van de Bijbel. Wat een God. Daar is er maar één van. En nu mag ik, en dat is geweldig, nu mag ik de levende en waarachtige God dienen. En weet je, zeg je dan, daar kan ik zomaar een binnenpretje over hebben. Een enorm binnenpretje. Ik ben toch in blijde verwachting. Nee, er is geen baby op komst. Het is zoveel heerlijker. Jezus is op komst. En dan kijk ik naar boven en dan verwacht ik Jezus, de Zoon van God uit de hemel. Ja, want God heeft die Jezus, die voor mij aan dat vreselijke kruis gestorven is, namelijk opgewekt. Hij is mijn verlosser. Hij heeft mij bevrijd en hij zal mij bevrijden van alle vreselijke dingen bij het komende oordeel van God. Ja, zeg, het is nog veel heerlijker, het is nog veel geweldiger. Ik mag weten dat ik ervoor bestemd ben om voor altijd in een heerlijke vreugde met Jezus te leven bij God. Dat ik niet meer bestemd, zo was het, maar ik ben niet meer bestemd, hè, voor Gods eerlijke boosheid over al mijn tekorten en fouten en zonden. Niet tekort. Er hing me wat boven het hoofd. Maar door, dat is helemaal Gods ontferming en genade. Ik mag leven, ik mag er zijn voor Gods glorie. Zo verlost, zo bevrijd. Wauw, God is zo groot en goed. Nou, ik vul zomaar een beetje zelf in, hè, met wat hier staat in de Bijbelgemeente, in die versen 9 en 10 van 1 Thessalonicenzen 1. Maar weet je wat nou zo opvalt? Je hebt het als christen blijkbaar niet uitgebreid over alle narigheid in de wereld. Dat is er wel. Maar daar ligt je focus niet op. Nou, misschien dat er even een dia nog doorgeschoven kan worden. Ja, daar ligt je focus niet op. De focus niet op de geboorteweeën. Maar op het kind. Want die blijde verwachting. Mijn verlosser komt eraan. Hij is al onderweg. Hij is er bijna. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Dat is zo spannend. En weet je, gemeente, ik vond het voor mezelf nogal ontdekkend en schokkend. Om dat zo van die Thessalonicenzen te lezen. Dat ze zo naar boven keken. En ik dacht bij mezelf, is die blijde, zinderende verwachting van Jezus' terugkomst. En nu niet zijn komst op aarde, daar denken we op het kerstfeest aan. Maar zoals hij zo meteen zal neerdalen uit de hemel. Is dat nou de hoofdmoot van wat mij bezighoudt? Is dat nou de focus in de gesprekken die ik heb met de mensen? Ik bedoel, ik betrap mijzelf er zomaar op. Dat we het met elkaar uitgebreid kunnen hebben over, nou ja, over al die verschrikkelijke dingen waarvan we horen in deze wereld. En dat we daar maar over bezig zijn en notabene Jezus komt. Ja, dat gaat door pijn en moeite heen. Maar daar hebben we het dan toch zeker niet uitgebreid over. Of wel? En als je goed luistert, dan hoor je bijna niet anders. En ik geloof dat ik daar zelf ook altijd veel te veel aan mee heb gedaan. Dat we eigenlijk maar eindeloos bezig zijn met het uitkouwen van de verschrikkelijke tijden, hè, die we beleven en die voor de deur staan. En we horen het hier en daar over de natuurramp in de wereld en de toenemende spanningen in landen en onder volkeren. En dat we dan misschien wel tegen elkaar zeggen als christenen, het kan niet lang meer duren. De zaak is ook zulke gesprekken kunnen zegenrijk zijn. Ik weet dat mijn moeder zoiets zei toen ik een jaar of 15 was. Ze keek in de krant en ze zei, het kan niet lang meer duren. En het werd mijn bekering, want ik dacht, zij gaat naar de hemel. En ik wist dat dat niet zo was bij mij. Toen niet. Nu wel. Maar goed, die focus op al die verschrikkelijke gebeurtenissen in de wereld, de focus op de geboorteweeën voor een nieuwe wereld, is dat nou hetzelfde als wat je leest in 1 Thessalonicense 1 vers 10. Het is sombere en misschien ook wel angstig praten over het naderende einde van de wereld, is dat nou hetzelfde als Gods Zoon uit de hemelen verwacht? Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen, dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. En mag ik het eens scherp zeggen vanmorgen? Ik zeg het net zo scherp tegen mijzelf, hè, als tegen u en jou. Al dat sombere gepraat over het einde van de wereld en totdat de bom valt en zo, heeft op zichzelf nog niets met levend geloof te maken. Nee, want het levende geloof richt zich niet op de bom die valt en knalt. Ja, levend geloof ontkent deze dingen niet. Houdt er rekening mee. Maar het levende geloof ziet juist deze dingen heel scherp. Maar het levende geloof richt zich daar niet op. Nee, het levend geloof kijkt naar boven. Mijn Jezus komt. Voel je, dat is heel wat anders dan wanneer je zegt, ja, hij zal wel een keer komen. Maar wat heb ik daar nu eigenlijk aan? Want hoe moet ik nu verder in de puinzooi van deze nare wereld? Ja, Jezus zal wel een keer komen. Maar ik ben er toch veel meer mee bezig hoe de welvaart aan flarden wordt geschoten. En straks misschien ook wel de mensen letterlijk aan flarden worden geschoten. Ja, Jezus zal wel een keer komen, zeker. Maar als het zo doorgaat, moet ik straks nog tot mijn 70ste doorwerken. En mijn hele pensioen zal tegen die tijd wel opgedroogd zijn. En dat zeg ik een beetje als ervaringsdeskundige met zulke gedachten, want ik ben ook al 61. Dus dan zit je daar zo'n beetje aan te denken. Maar stel je voor dat het zo zou zijn. Dat je zegt, ja, die baby zou wel komen. Maar daar denken we niet aan, want al die verschrikkelijke geboorteweeën. Als je als vader en moeder in blijde verwachting toch zulke idiote dingen zou zeggen. En als een christen die in de blijde verwachting van de komst van zijn verlosser en redder leeft, toch zulke idiote dingen zou zeggen. Nou, je bekeren van de afgoden, dat is essentieel, dat is fundamenteel, basic voor het christelijke leven. En je omkeren naar de levende en waarachtige God, om hem uit pure terugliefde te dienen. Het is zo basic voor het christelijke leven. Ja, maar Jezus uit de hemelen verwachten, dat is bepaald niet minder basic. Dat hoort er helemaal bij. En als ik dat tot me laat doordringen, gemeente, dan ga ik bidden, o Heilige Geest van God, u die dat verlangen in mijn hart legt, laat u mij zien en opnieuw zien wie Jezus werkelijk voor mij is en hoe hij naar mij toe komt en hoe ik hem mag verwachten, zijn Zoon uit de hemelen verwachten. Nou, wat is dat verwachten nou precies? En dan blijf ik voor de helderheid toch nog maar even bij het voorbeeld van een vader en moeder die in blijde verwachting zijn. Omdat juist dat voorbeeld van het verwachten van een kindje heel treffend de Bijbelse spanning in het verwachten duidelijk kan maken. En terwijl dit voorbeeld meteen duidelijk maakt dat een overspannen verwachting dwaas is en een te ontspannen verwachting gevaarlijk is. Dat het om een gezonde spanning gaat. Kijk, het mag duidelijk zijn, hè, dat heel wat mensen in de gemeente van Thessalonica een overspannen verwachting hadden van Jezus' komst. Overal in die gemeente hoorde je de roep, Jezus komt eraan, hij komt eraan. De mensen letten niet op de tekenen van de tijden, ze letten nergens meer op, ze legden hun werk neer, gingen met hun handen over elkaar zitten, want het had allemaal toch geen zin meer, want Jezus was er binnen nu en een paar uur, bij wijze van spreken. En zoals dat in de geschiedenis telkens weer gebeurt, nog niet zo lang geleden, ook in september, dat hele groepen christenen zeggen, maar nu stoppen we, want de Heer die komt eraan. Hij komt vandaag. Dat hebben we in de sterren gelezen, bij wijze van spreken. Met alle teleurstelling van dien. En dat zijn dwaze dingen, gemeente. Want als je zo probeert te berekenen en zo gespannen bezig bent met die terugkomst van Jezus, dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer een vader en moeder in verwachting mogen zijn. Laten we zeggen, ze zijn 6 maanden onderweg. En dat dan de vader tegen de moeder zegt, joh, ik heb eens gelezen dat een baby ook met 6 maanden kan komen. Ons kind kan dus elk moment komen. Ik kan die spanning niet langer aan. Ik ga niet meer naar mijn werk. Ik blijf thuis bij moeder de vrouw. Je let nergens meer op. Je let niet op de normale groei en ontwikkeling van de vrucht in de buik van de moeder. Je let niet op het zich aandienen van geboorteweeën die er toch eerst moeten komen. Nee, nee, want je hebt het ergens gelezen. De baby kan een patsboom zijn. Dat is overspannen. En zo leefde dat bij de Thessalonicenzen. En Paulus moest dat corrigeren. En zo leeft het ook bij heel wat christenen vandaag. Nou heb ik zomaar de indruk dat deze overspannen verwachting in niet zo heel veel christelijk gereformeerde kerken voorkomt. Maar misschien doe ik u en jou nu tekort. Maar ik denk toch dat ik er niet ver naast zit, gemeente, als ik zeg, nee, het is bij ons meer toch een beetje meer die te ontspannen houding. Dat kan ook, hè, dat je te ontspannen bent, dat je heel lauw bent in die verwachting. Zo heb ik een nichtje, dat is echt een coole kikker, die een paar dagen voor de geboorte van notabene haar eerste kindje nog geen moment aan de bevalling en zo had gedacht. En ze ging niet op zwangerschap gym, want ze zei nee hoor. Want al die andere moeders, die baren toch ook gewoon. Al die andere kinderen komen er toch ook. Ja oké, die baby moet er een keer uit. Maar verder wijden ze er geen gedachte aan. Ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar ze zei het zelf zo tegen me. Gelukkig, hè, nu ze haar kindje heeft gekregen, is ze per direct op en top moeder. En volgens mij nog een hele goeie ook. Maar die laconieke, haast lauwe, in ieder geval veel te ontspannen houding. Ja, dat je zegt, ja, Jezus, die komt wel een keer. Het zal wel eens een keer gebeuren. Maar verder niks, dat het je leven niet beïnvloedt. Geen voorbereidingen, geen vurig gebedsleven, geen heilig leven dicht bij de troon van God. Geen. Nou, zie je die twee klippen? Aan de ene kant die overspanning. En aan de andere kant dat vreemde soort ontspanning. En de Bijbelse verwachting, die zit daar nou precies tussenin. Het is een gezonde, nuchtere verwachting die tegelijkertijd vol spanning is. Net zoals, nou, de 9 maanden zijn volgelopen. En bij elke harde buik flitsend door moeder heen, zal het nu zijn. Vandaag of misschien morgen. En bij elk signaaltje dat iets heeft van de aankondiging van de geboorte, ben je op en top gespannen, een vreugdevolle spanning. Nou ja, ik vertel geen nieuwe dingen, hè. In elk gezin waarin kinderen geboren mochten worden, weten we hiervan. Maar houd dit beeld nou vast voor het verwachten van Gods Zoon uit de hemel. Hij, Jezus, is op weg. Mijn Jezus. Hij komt. Het kan nog even duren, maar de toenemende verschrikkingen in deze wereld, nee, daar blijf ik dan niet in hangen. Maar het zijn toch weeën, inderdaad, het zijn toch de geboorteweeën van de nieuwe wereld die komt. En van het Rijk van God dat doorbreekt. Als je ziet wat er met Israël gebeurt en nu weer in Libanon, het zijn toch weeën. Nee, ik ga het niet berekenen. Ik kan het ook niet berekenen. En net als bij de komst van een baby, in ieder geval niet precies. Maar toch wel zo ongeveer. Gemeente, leven wij in de spanning van het wachten op Jezus' komst. En weet je, dit luisterend, uitzien naar de hemel, maakt ons toch niet tot onpraktische dromers. Echt niet. Ga maar even mee naar, terug naar de geboorte van je kind. Vlak voor zo'n geboorte zitten de moeders dan met de handen over elkaar? Echt niet. De aanstaande moeder is vaak juist heel ijverig bezig voor zover dat nog gaat. Juist tegen het einde van je zwangerschap. En je maakt misschien voor de zoveelste keer je huis schoon. Je zet de puntjes op de i. Je controleert misschien voor de zoveelste keer of het lijstje van het kraambureau wel helemaal afgevinkt is. En de aanstaande vader die is nog wel naar zijn werk. Maar die kan nu zijn gedachten toch wel heel moeilijk bij zijn werk houden. Je hebt de neiging en trouwens ook heel veel zin om toch maar wat eerder uit je werk thuis te komen. Of een ander voorbeeld. Hoog bezoek, een paar maanden geleden, hè, Prinsjesdag. Nou, dan zie je zo'n stad helemaal schoongemaakt. Helemaal voorbereid op het hoge bezoek van koning en koningin Willem en Maxima. Al die voorbereidingen. Zo gaat het al bij een verjaardag van een kind. Het is prachtig om er naar uit te kijken, nog zoveel nachtjes. Maar er moet best wel wat gedaan worden. Er moeten uitnodigingen worden uitgestuurd. Het huis is netjes. Het kinderfeestje wordt voorbereid. Je voorbereidt. Koning Willem-Alexander. De stad is erop voorbereid. Maar stel je voor. Dat de koning. Dan hebben we het niet over Willem-Alexander. Maar de koning van alle koningen. Dat hij er aankomt. Stel je voor, hij belt bij jou aan thuis. En je weet dat. En je hebt er bericht van gekregen dat hij komt. Zou je dan je huis niet met bezemen gekeerd hebben? En gestofzogen van de nok tot in de kelder aan toe? Zou je dan niet bezig zijn om dagelijks je leven op orde te brengen? Gemeente, Jezus komt. Zullen we ons levenshuis er eens op nakijken? En er wat aan doen, aan die dikke lage stofzonde. En een lucht, een zondewalm die op je keel kan slaan waar je niet goed van wordt. Heilig leven, naar zijn dag toe. En die dag als het ware zo naar je toe halen. Dat is de boodschap van de Bijbel. Maar dan ook niet weer zo dat het van, helemaal van ons af zou hangen. Kijk, het is net als met de geboorte van een kind, vader en moeder. Die kunnen alles voorbereid hebben, maar daarmee kunnen ze de baby niet geboren laten worden. Dat is toch het wonder van boven, waar je op moet wachten. En daarom, wat is het belangrijk en nodig dat wij naast de activiteit van het verwachten, ook de passiviteit van het wachten kennen. Zoals Jacob het zei op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Die ons verlost van de komende, de naar ons toekomende toorn. En dat is wat, als wij niet verder komen dan al onze platvloerse aardse verwachtingen. Als we daarin blijven steken, gemeente, dan komt die toorn van God op ons toerollen. Ja, want je kunt bij die toorn, die toekomstige toorn, die op ons toekomende toorn, aan Gods toorn denken, aan Gods boosheid over onze zonden. Als ze niet verzoend zijn, als ze niet beleden zijn, als wij gewoon leven zonder Jezus in ons hart. Maar je kunt bij die toorn ook denken aan de Satan, die naar je toe komt om je te grijpen in zijn duivelse klauwen en kaken. Als je maar naar beneden blijft kijken. Als je maar blijft focussen op de dingen hier, in plaats van dat je Jezus uit de hemel verwacht. En daarom die geweldige oproep vanmorgen. Kijk nou toch eens naar boven, naar Jezus die tussen beiden kwam en komt. Hij komt naar mij toe, sneller dan de duivel die verslagen is, kan gaan. Hij komt mij halen, Jezus, zodat ik voor altijd bij hem mag zijn. In blijde verwachting. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Zit u al op het puntje van de bank of blijft u lekker achterover geleund zitten? Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het is zo spannend. Een hele nieuwe wereld. Een hele nieuwe tijd. Vol van gerechtigheid. Ben je er klaar voor? Of ben je er in je hart misschien klaar mee? Amen. Kroon hem de vrede, vorst wiens macht eens heersen zal. En het lied wil ons zomaar verlossen van verborgen racisme, want hij zal regeren van pool tot pool. Ja, ook dat. Nou ja, er gebeurt heel wat in Polen. Maar wij zijn allemaal uit één bloede en we hebben allemaal de verlosser nodig. En laten we ook bidden voor de mensheid wereldwijd. We hebben allemaal die ene verlosser nodig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje van nature. Zullen we samen danken en bidden? Heer onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel. Wij danken u dat we zomaar een inblik kregen in de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zoals het daar in Thessalonica toeging. Paulus is er maar 3 weken geweest. 3 keer voorgegaan op de Sabbat. En dan zulke gevolgen. Dat mensen onder de invloed en de macht van de afgoden, door de kracht van uw geest zich daar mogen van ontrukken. En zich omkeren, afkeren van die afgoden. Van al die machten die ook ons leven zou kunnen beheersen. Ja, maar als het economisch niet goed gaat en als het dat niet gebeurt en als het zus niet gaat en zo niet gaat, en dat we daar zomaar van verlost mogen worden en ons mogen omkeren om de levende en waarachtige God te dienen. En u, Heere Jezus, als de Zoon van God uit de hemelen te verwachten. Heere, dat hebben wij allemaal nodig, dat ieder mens, dat onze blikrichting veranderen mag, dat onze ogen geopend worden voor de onzichtbare wereld waar u in regeert, Heer. Waarin u op de troon zit, Heer Jezus, naast de Vader. En van waar u zult terugkomen. En dan zien we u onderweg. En dan horen we uw voetstappen. En dan zitten we hier op aarde, op het puntje van onze stoel. Dat is zo spannend. Vol blijde verwachting. Vader God, misschien zijn we er wel helemaal niet mee bezig. Dan zeg je in je hart, ik moet er niet aan denken, ik wil eerst nog getrouwd zijn en ik wil eerst nog dit en ik wil eerst nog dat. En dat zijn ook allemaal hele legitieme wensen. Maar wilt u dat van ons wegnemen? Dat we zeggen, ja, maar ik wil eerst dit en eerst dat en het moet eerst zus en zo en dan. Maar dat we door uw liefde gegrepen en door uw genade verlost omhoog mogen kijken. Ja, dat wij mensen mogen zijn die het weten wat het is om met Jezus gestorven te zijn in de geestelijke wereld en met hem opgestaan en in de hemel gezet. En dat we zo als mensen van boven hier op aarde leven. Dat onze roeping is als christenen. Dat we zo kerk mogen zijn. Roeping van de gemeente. We bidden u ook voor elkaar. En we denken ook in het bijzonder aan jonge mensen onder ons die trouwden en zo uitzagen naar het komen van een kindje. En soms is het gebeurd na heel veel moeite. En soms wachten we nog. En willen we niet jaloers zijn op anderen bij wie wel een baby geboren wordt. Maar het is zo moeilijk. En het schrijnt zo. Want het is zo'n legitiem verlangen. En dan bidden wij u, Heere. Wilt u in uw genade ook en door de kracht van uw genade de moederschoot ontsluiten? Wilt u daar wonderen in doen? En wilt u ons ook het wonder geven dat als er geen kinderen komen, dat we dan toch die vrede in u mogen vinden. En mogen hervinden. En mogen leven in verwondering. En mogen weten dat de kinderen van de gemeente, en dat is geen doekje voor het bloeden, maar dat ze ons ook op het hart gebonden zijn. En dat we mogen bidden. En dat we samen als gemeente één groot gezin mogen vormen. Dat uw bedoeling is. Heere, wilt u ons daarin onderwijzen en ook op elkaar laten letten en meeleven. Geef zo uw vertroosting. Heere onze God, u kent ook het geestelijk peil van ons persoonlijk hart. U kent het peil van de gemeente ook zoals ze hier zich mag openbaren. U weet of dat een hoog peil is van ingespannen verwachting of misschien een laag pijl van we zijn zo bezig met van alles en nog wat. En oh ja, Jezus komt er ook nog eens een keer aan. Wilt u de zaken dan ook fundamenteel op orde brengen in ons hart en in het leven van de gemeente. Zodat we vanuit de verwachting hier op aarde zullen leven. de dingen van het dagelijks leven, dankbaar aanvaarden, maar toch ook relativerend. Want hier op aarde is getrouwd zijn niet alles en ongetrouwd zijn, dat is ook niet alles. Dat is ook nog een heel ding. Als we hier zitten vanmorgen en zeggen, nou, ik ben niet eens aan een huwelijk toegekomen en ik heb er zo naar uitgekeken. Ik moet alleen gaan of ik moet alleen staan. Heer, wilt u ons dan ook helpen en erbij komen? Dat hebben we dan u nodig. Maar al die dingen, die maken toch nog niet de essentie uit. Maar dat wij u mogen kennen en u mogen verwachten om voor altijd bij u te zijn. En dat dat nu al begint. Dat we het eeuwige leven in ons hart hebben. Als we van u zijn, Heer Jezus. Het is zo groot en zo heerlijk. Geef dat we dat geheim meer en meer met elkaar leren delen. En zo gemeente van Christus zijn. Zegen de voorganger en ook de pastorale werker. Wilt u alles geven wat nodig is. Maar zegen u zo ieder in de gemeente. Dat we naar elkaar mogen omzien om Jezus wil. Oog voor elkaar, omdat we van u een hart voor elkaar hebben gekregen. In Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar tenslotte zingen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 98, vers 1 en 2. En we doen dat staande. Te gaan heen in de vrede van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.